De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. We lezen Hebreeën 4, de versen 1 tot 13.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als aan hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn zoon, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats weer, indien zij in mijn rust zullen ingaan, omdat dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij weer een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zo lange tijd daarna, zoals gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Josia hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene van wie wij te doen hebben.
Wiens naam u in het gelezen schriftgedeelte ook gehoord hebt. Josua 5, de versen 13 tot en met 15. Josua 5, vers 13 tot 15, daar luidt het woord van de Heere, onze tekst voor vanmiddag aldus. Voorts geschiedde het, als Josua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En ziet, er stond een man tegenover hem, die hem uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Josua ging tot hem en zeide tot hem, zijt ge van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Josua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heeren tot Josua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig. En Josua deed alzo. Rust. Als het daarover gaat, dan denkt een jongere misschien wel aan de komende voorjaarsvakantie. Ik weet niet precies, over een paar weken, denk ik. Dan denkt iemand anders misschien wel al aan de zomervakantie, waar hij naar uitziet, omdat hij zegt, het wordt tijd dat er eens wat rust komt in mijn leven en dat ik eens weer wat op adem kan komen. Dan denkt een oude broeder of zuster bij de kerktelefoon misschien aan de nacht die soms zo heel lang duren kan en soms zo heel weinig rust brengen kan. Dan zegt iemand die zucht onder de jacht van deze tijd en onder de spanning die het leven in deze wereld met zich meebrengt, ik wou dat ik eens echt rust kon vinden. Rust. Dat is lang niet altijd makkelijk te vinden. En laten we maar eerlijk zijn, ook in de kerk ontbreekt er nogal wat aan de rust die het kernmerk mag zijn van het levende volk van God. Dat immers leven mag met een God die zegt, zoek je rust. Hier wordt die rust geschonken. Rust. Het is geen wonder, gemeente, dat onze aarde verteerd wordt door onrust. Omdat die aarde van ons vol is van de zonde. En de zonde maakt de mens onrustig. In het paradijs is dat al begonnen. En Augustinus, de grote kerkvader die zo heel lang zonder God geleefd had, die heeft het geleerd. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Omdat bij God rust gevonden wordt van de zonde, van de schuld van de zonde die benauwt, van de macht van de zonde die je opjaagt, van de gevolgen van de zonde die je leven kunnen bedreigen. Rust. Gemeente, die wordt uiteindelijk daar gevonden waar ik leer luisteren naar de stem van Hem die de grote rustaanbrenger is voor het volk van God. De enige die het met recht en reden kan zeggen in een rusteloze wereld: kom tot mij allen die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Om die rust gaat het in het boek Jozua. Om die rust die de Heere heeft weggelegd voor zijn volk. En daarbij worden we bepaald, gemeente, wanneer de tekst ons vanmorgen meeneemt naar Jericho, de sleutelstad die het oud-testamentische volk van God toegang moet geven tot het beloofde land der rust. Jericho, waar voor de muren van de stad Jozua een ontmoeting heeft met hem die zich noemt de vorst van het Heer des Heer. Dat is het thema van de prediking van vanmiddag. De vorst van het Heer des Heeren ontmoet Jozua bij Jericho. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de situatie bij die ontmoeting. In de tweede plaats op de boodschap van die ontmoeting. En tenslotte op de reactie op die ontmoeting. De vorst van het Heer des Heren ontmoet Jozua bij Jericho. De situatie bij, de boodschap van, de opdracht, de reactie op die ontmoeting. Voor het verstaan van onze tekstgemeente is het wel nodig om eerst maar even wat voor ogen te hebben van de situatie zoals die is. De situatie waarin het gebeuren van onze tekst zich afspeelt. En die situatie wordt heel duidelijk getekend in ene naam die je in dit gedeelte tegenkomt: Jericho. Die naam zegt voor het volk van Israël dat voor Jericho staat, is de uittocht uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte achter de rug. Dat volk heeft de doortocht door de woestijn volbracht. En diezelfde God die zijn volk had uitgeleid uit Egypte met een machtige arm en een sterke hand, die heeft het ook geleid door de woestijn en het dagelijks verzorgd met brood uit de hemel, met water uit de steenrots. Diezelfde God die de Rode Zee voor ze spleet, die heeft ook de Jordaan drooggelegd, zodat het volk zonder problemen kon binnentrekken in het eigenlijke beloofde land. En nu? Nu moet er in feite een nieuw hoofdstuk gaan beginnen van de geschiedenis van het heilshandelen van God met zijn volk. En onze tekst van vanmiddag markeert het begin van dat nieuwe hoofdstuk. Het begin namelijk van de verovering van Kanaan. Israël is op het ogenblik waarvan onze tekst spreekt gekomen, zou je kunnen zeggen, tot aan de erfenis die de Heere had weggelegd voor zijn volk. Nu zal het er vervolgens om gaan dat die erfenis ook hun deel wordt. Dat ze die erfenis in bezit zullen krijgen. En aan het begin van de verovering van die erfenis treffen we dan Jozua, de opvolger van Mozes als leider van Israël, aan bij Jericho. En Jericho, dat is een belangrijke naam in die veroveringsgeschiedenis, zoals het een belangrijke naam is in dat land Kanaan vroeger en ook vandaag. Jericho wordt namelijk genoemd de sleutelstad van Kanaan. En de jongens en meisjes in de kerk die snappen dat heel goed, vooral als ze dat versje kennen van Jericho dat zingt: als we Jericho niet winnen, komen we het land niet binnen. Nou, zo is het precies, jongens en meisjes. Als Jericho buiten het bereik van Israël blijft, dan blijft Israël buiten Kanaan. Jericho is de sleutelstad. En alleen met de sleutel in handen zal Israël kunnen binnengaan in het beloofde land. Maar hoe moeten ze dat nou voor elkaar krijgen? Want de kinderen zingen in datzelfde versje: Jericho, Jericho, dat is een sterke stad. Zie je zo? En ze hebben alweer gelijk. Een stad met onneembare dikke muren en met machtige poorten die, zoals er staat in het begin van het volgende hoofdstuk, hermetisch gesloten zijn, zodat er geen mens in of uit kan zonder de wil van Jericho's koning. En toch staat Israël voor de opdracht om het land in bezit te nemen en Kanaan te veroveren als het erfdeel dat de Heere aan zijn volk wil geven. Maar hoe? Kijk, en om antwoord op die vraag te zoeken, gemeente, is Jozua nou uitgegaan in onze tekst? Want Jozua, de generaal van Israëls leger, de leider van het volk bij de inbezitneming van Kanaan, die is, om het zomaar te zeggen, op een inspectietocht uitgetrokken om te zien op welke manier hij de stad het beste bestormen kan, van welke kant hij het beste de eerste aanval zou kunnen inzetten. Want Jozua die weet van de belofte van de Heere. Jozua weet dat de Heere gezegd heeft. Het is hem pas nog weer bevestigd door die twee verspieders die terugkeerden uit het huis van Rahab. De Heere heeft ons het land gegeven. Maar je ziet dat juist zo heel mooi in die geschiedenis van Jozua. En dat is iets wat je goed vast moet houden, gemeente. Die beloften die de Heere aan zijn volk geeft, maken dat volk niet lijdelijk, niet werkeloos. Die gaan niet met de armen over elkaar een beetje afzachten om te zien wat er van komt. Maar die maken dat volk van de Heere nou juist werkzaam. Die beloften die de Heere geeft, die drijven dat volk uit om te zoeken langs welke weg en op welke manier de Heere zijn beloften aan dat volk gaat vervullen. Maar tegelijkertijd is het ook wel onthullend, gemeente, om die Jozua daar zo bij Jericho te zien staan. Want kijkend naar Jozua in onze tekst, die man daar in zijn hulpeloze eentje tegenover die geweldige, imposante muren van Jericho. Och, dan voel je als het ware de hulpeloosheid en de machteloosheid waarmee Jozua de opgave taxeert waarvoor hij zich gesteld ziet. En dan zie je hem daar als het ware vanuit de verte kijken naar die muren. Hoe komen we er ooit op en hoe komen we er ooit overheen? Hoe krijgen we ooit die stad in ons bezit? Ten slotte, gemeente, de meeste Israëlieten hebben van hun levensdagen nog nooit een stad gezien. En Israëls leger heeft in elk geval nog nooit een stad bestormd. Nou, daar hebt u de situatie. Ze moeten Jericho hebben. Er is een belofte van de Heere dat ze Jericho zullen krijgen. Maar als Jozua naar zichzelf en naar Israël kijkt, dan zegt hij, dat wordt helemaal niks. Dat redden we nooit. Hopeloos. En als we daar nou vanmiddag eerst eens even blijven staan, gemeente, en ons afvragen wat nou eigenlijk de betekenis is van dit moment in onze tekst, dan moeten we heel goed zien, het gaat in de verovering van Jericho om de verovering van Kanaan. En Kanaan, dat is voor Israël het land van de belofte, het land dat de Heere 400 jaar geleden al aan Abraham, Isaac en Jacob had toegezegd. Het land dat ze verwacht hadden te zullen binnentrekken toen ze 40 jaar geleden door de Heere uitgeleid waren uit Egypte. En toen ze uittrokken vol verwachting van God en van zijn werk. Kanaan, dat is de erfenis die God heeft weggelegd voor Abraham en voor dit zijn nageslacht. En dat Kanaan, dat is daarom ook nooit zomaar een land, maar aan dat land is verbonden het wonen bij de Heer, het leven met de Heer. Je kunt het zo zeggen, gemeente, het totaal van redding en zaligheid waarvan de Schrift spreekt. En dat de Heer aan zijn volk heeft toegezegd, dat wordt belichaamd door, dat krijgt gestalte in dat land Kanaan. En nou is de grote vraag die Jozua beheerst deze. Als hij daar aan het begin van de verovering van Kanaan, daar voor de muren van Jericho staat. Hoe komt dat volk dat de belofte van de Heere ontvangen heeft, nou ook in het bezit van het beloofde goed? Hoe komt het nou tot de vervulling van Gods belofte in ons leven? Hoe komt het nou tot het delen in die erfenis? En dan zeg ik vanmiddag, gemeente, kijk, daar liggen nou zomaar een paar lijnen vanuit deze oude geschiedenis naar ons vandaag. Immers wij hier in de kerk, we dragen ook belofte, net als Israël toen. Er is ook over onze hoofden heen gezegd tot kinderen en erfgenamen aangenomen. De drieënige God heeft in het uur van de doop zijn beloften bevestigd en verzegeld aan ons voorhoofd. En toen beloofde de Vader verzorging en toen beloofde de Zoon verzoening van al onze zonden. En de Heilige Geest beloofde dat hij in ons wonen en werken wilde, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Wij lopen ook met de belofte van de levende God aan ons voorhoofd. Voor de goede orde, even gemeente, je komt er altijd nog wel eens misverstanden over tegen, maar die beloften gelden dus niet de uitverkorenen alleen. Hè. En die beloften gelden dus niet de gelovigen alleen. Leg Hebreeën 4, dat we er daarom bij gelezen hebben, maar naast, en dan ziet u het wel. Er zijn mensen die de belofte dragen zonder dat het in hun leven komt tot de vervulling van die belofte. Maar dat betekent in elk geval meer dan de uitverkorenen alleen hebben de belofte van God ontvangen. Hebreeën 4 zegt het. Daar ligt een belofte voor het volk van het verbond. Israël onder het Oude Testament. De kerk uit Israël en de volkeren onder het Nieuwe Testament. Een belofte van de Heere die zegt, je mag ingaan in de rust die ik heb weggelegd voor mijn volk. Er is een Kanaan, een ander, een beter, een hemels vaderland dat ik heb weggelegd voor allen. Die mijn belofte aangrijpen in het geloof en die de vervulling van die belofte zoeken. Er blijft een rust over voor het volk van God, zegt Hebreeën 4, met een herinnering aan die Jozua die in onze tekst daar bij Jericho staat, met die vraag, hoe krijgt Gods volk nou deel aan de vervulling van Gods belofte? En dat wordt dan in onze tekst ook heel erg duidelijk, gemeente, de vervulling is niet met de belofte gegeven. Jozua weet het maar al te goed. En de schrijver aan de Hebreeën ook, die zegt het tot een waarschuwing van ons. Je kunt die belofte ook nalaten. Laten liggen als dood kapitaal waar je niet naar omkijkt, omdat het je niet interesseert. Ik weet het niet natuurlijk, gemeente, wij kennen elkaar niet, maar het zou zomaar een ontdekkend woord kunnen zijn voor deze of gene hier in de kerk, dat hij van zichzelf moet zeggen. En misschien dat hij het wel met enige schrik, dat hoop ik dan maar. Opeens ontdekt, Heere, dat is waar. Ik ben gedoopt. Ik draag de belofte van de levende God dat ik tot zijn rust mag ingaan. Maar die belofte die staat er nou aan mijn voorhoofd al zo'n 20 of 40 of 60, misschien wel 80 jaar. En ik heb er nog nooit met ene vinger naar gewezen. Nog nooit tegen de Heere gezegd, Heere, dat hebt u toch zelf op mijn voorhoofd geschreven met onuitwisbaar schrift. Daar ligt een belofte van u in mijn leven. Wat denkt u als dat in uw of jouw leven zo is, zou de Heere dat ook voor onverschilligheid kunnen houden? Dat het je in feite niet zo bar veel uitmaakt. Die belofte die is er, gemeente, in het leven van het verbondsvolk. Maar je kunt ongehoorzaam zijn aan de God die het beloofd heeft. Met als gevolg dat je buiten moet blijven. En als zoveel van dat volk Israël zijn omgekomen in de woestijn. In plaats van binnen te gaan in Kanaan. Je moet je benaarstigen om tot die rust in te gaan, zegt Hebreeën 4. En dat wil zeggen, je moet ernst maken met die belofte van tot de rust in te gaan. Het moet in je leven komen tot die grote, belangrijke vraag. Hoe worden Gods beloften in mijn leven vervuld? Zo staat Jozua voor Jericho. Heren, hoe moet dat nou? Hoe wordt uw belofte aan Israël vervuld? En hij had het er moeilijk mee, gemeente, dat merk je uit heel het verband. En daar zeg ik vanmiddag, het zijn de slechtsten in de gemeente niet die het wel eens moeilijk hebben met de vraag naar de vervulling van Gods belofte. Kijk, er kunnen ook anderen zijn, de ongelovigen in het midden van de gemeente, die zegt, nou ja, die belofte die ligt er wel, maar het wordt toch zeker helemaal niks. Die zijn net als die 10 van de 12 verspieders die zeggen dat land, prachtig land, helemaal zoals God het had gezegd. Maar voor ons onbereikbaar hoor, vergeet het maar. En een historisch gelovige zegt toch, het zal allemaal wel goed komen, het is wel in orde, ik heb de belofte, ik ben gedoopt, ik ga naar de kerk, ik heb op tijd belijdenis gedaan, ik vier avondmaal zo vaak het maar kan. En als ik nou sterven moet, waar zou ik me dan druk om moeten maken? Dan ga ik immers in de rust die overblijft voor het volk van God. De Heer heeft immers toch zelf beloofd. En God doet immers wat hij belooft, optellen, aftrekken, strepen, ronden, komt in orde. Vanmiddag zegt Gods woord, en ik hoop dat we ons allemaal toetsen, gemeente. Gods woord zegt, weet je waar je het levende geloof nou aan kunt herkennen? Dat levende geloof, dat wordt werkzaam met de beloften van de levende God. Dat levende geloof, dat ontdekt tot zijn verwondering, Vader, u hebt mij verzorging beloofd. O Zoon, u hebt mij de verzoening van al mijn zonden beloofd. Heilige Geest, u hebt vernieuwing van mijn hart en van mijn leven beloofd. Hoe komt het in mijn leven nou tot de vervulling van die belofte? Hoe gaat u dat in mijn leven doen, Heere? Dat levende geloof. O, dat weet wat Jozua wist. De Heere heeft het beloofd. Ik zal u dat land geven. En dat levende geloof, gemeente, dat grijpt zich bij tijden vast aan die belofte die de Heer ook aan Jozua had geschonken. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Het levende geloof, dat heeft een hart dat daar naar uitgaat en dat zegt bij tijden, Heere, machtig is dat, dat u dat wilde toezeggen aan een volk, aan een mensenkind als ik die het niet verdiend heb. Maar dat levende geloof zegt tegelijkertijd ook, Heere, hoe gaat u dat nou doen? Want dat levende geloof, gemeente, dat komt gegarandeerd een keer te staan bij Jericho. Jericho waar een mens zijn onmacht leert zien. Zijn kleinheid, zijn nietigheid. Misschien zijn er wel in de kerk of bij de kerktelefoon die ook op die manier als van Jozua in onze tekst bij Jericho staan. Dat je zegt, oh ja, er zijn beloften van de Heer. Maar nu heb ik mezelf een beetje leren kennen in het licht van Gods woord. En nu zit ik zo tegen mijn zonden aan te kijken. God heeft me er iets van laten zien van wie ik ben voor hem. En heb ik nou inderdaad nog wat om op te pleiten? Nog iets om verwachting van te koesteren? Als ik zo kom tot de levende God, dan ziet hij me toch aankomen. Het levende geloof, dat staat voor zijn Jericho als de Satan komt met aanvechting en bestrijding. Dat ervaart de macht van de vorst der duisternis. En dat zegt nog alles, wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Dat levende geloof, gemeente, dat kent de zuigkracht van de wereld. En dan is er een jongere die s'avonds best wel eens bidt, Heere. Wat ik er nou van gezien heb, doet me zeggen, ik zou zo graag bij uw volk willen horen. En ik zou zo graag willen dat u uw beloften ook in mijn leven zou vervullen. Maar heren, die andere kant is er ook in mijn hart en in mijn leven. En die wereld die kan zo trekken. En er is zoveel in die wereld en in mezelf. Dat maakt dat mijn hart daar naar uitgaat. Zodat ik er soms naar kan hunkeren om met die wereld mee en in die wereld op te gaan. Het levende geloof, gemeente, dat komt soms te staan voor de muur van de dood. En dan zegt dan, Heere, ik kan er soms zo tegenop zien om te moeten sterven, want sterven, dat is immers u ontmoet. En ik zoals ik ben, o God, hoe moet dat ooit goed komen? Het levende geloof, dat ervaart zijn eigen hulpeloosheid. En als iemand dan tegen je zegt, ja, maar je moet ook geloven, dan zeg je, ja, maar geloven, hoe doe je dat? En als iemand dan komt en die staat een beetje te commanderen van je moet je bekeren, dan zeg je ja, dat zal wel, maar daar komt nog vlees en wereld bij. Het levende geloof, gemeente, dat staat er in zijn kleinheid en hulpeloosheid voor de muren van Jericho. En dat zegt, Heere, u hebt het gezegd, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. En ik ben betrouwbaar en doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Maar heren, hoe moet dat nou? Nu Jericho zo sterk is. En die poorten zo potdicht zitten. En ik vraag vanmiddag, gemeente, kent u die situatie dat je voor de muren van Jericho staat en zegt: Heere, hoe moet dat nou ooit goed komen met de vervulling van uw beloften in mijn leven? Dat je aan de ene kant weet van de betrouwbaarheid en de vastheid van dat beloftewoord van de Heer. Maar dat je aan de andere kant toch zeggen moet: maar ach, hoewel mijn ziel dat weet, kan ik er nou toch niet overheen en doorheen kijken? Zijn ze er onder ons vanmiddag mensen die het ontdekten in de praktijk van het leven? Geloven, dat is niet altijd makkelijk. Geloven, dat is geen glijbaan naar de hemel. En trouwens, de kinderen in de kerk, die weten het maar al te goed. Een glijbaan, die brengt je nooit omhoog, die brengt je altijd alleen maar omlaag. Geloven, dat is niet iets dat je zegt: natuurlijk geloof ik en dan komt het toch goed, want de Heer heeft het toch gezegd. Dus waar zou ik me druk om maken? Daar bij Jericho, gemeente, als een mens daar komt te staan, dan zeg je: ja, de Heer heeft het beloofd. Maar alles in mijn leven schijnt dat tegen te spreken. Kijk, en in die situatie, gemeente, en daarmee keren we dan terug naar de geschiedenis van Jozua bij Jericho. In die situatie heeft Jozua dan die machtige ontmoeting. Want dan ineens dan ziet hij daar voor zich die gestalte van een soldaat, van een officier. En Jozua, toch ook weer niet voor een kleintje vervaard, die stapt erop af en die zegt: wie bent u? Eén van ons of één van de vijand? En dan komt daar dat wonderlijke antwoord van die wonderlijke figuur, dat zegt: nee. En dan weet Jozua nog niks. Is het er nou één van ons of één van de vijand? Nee. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heer, van de legerkrachten van de levende God. Ik ben nu gekomen. Dan vindt daar die merkwaardige ontmoeting plaats met hem die zichzelf noemt de vorst van de strijdkrachten van de Heer. En dat maakt het volkomen duidelijk, gemeente, hij is het hoofd van Semels leger, wacht. En hij komt bij God vandaan, jazeker, hij is zelf God, dat blijkt wel uit het vervolg. Want hij protesteert niet als Jozua zich voor zijn voeten neerwerpt, zoals de engel in de openbaring aan Johannes wel doet, wanneer Johannes voor hem op de knieën valt. En zoals Mozes bij de brandende braambos te horen kreeg, krijgt Jozua hier het bevel: trek uw schoenen af van uw voeten, hier is heilige grond, hier is God zelf. En waar hij hier verschijnt als het hoofd van de strijdkrachten van de hemel, die komt om zijn volk te brengen tot de erfenis, zullen we hier met vele uitleggers ongetwijfeld hebben te denken aan een oudtestamentische verschijning van de Zoon van God. Daarbij die muren van Jericho, waarvan een mens zegt: hoe kom ik er over en hoe kom ik er door? Daar staat de Zoon van de levende God. En vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen. Ach, gemeente, dat is vanaf dat moment al geen vraag meer, die is voor hem. En luister dan eens naar die machtige naam waarmee hij zichzelf noemt: vorst van het leger, van de strijdkrachten van de Heere, dat wil zeggen de aanvoerder van het leger van God. En in het boek Jozua blijkt dat dat kunnen de engelen zijn, die machtige legioenen van God, die op één wenk van de Zoon van God gereed staan om te hulp te komen, om te strijden voor Gods volk en tegen de vijand. Maar dan zijn het in het boek Jozua niet alleen de engelen die de legermacht van de hemel vormen, maar daar is ook het volk Israël, waarvan de Heere zelf op dit ogenblik als generaal optreedt. En bovendien behoort in het boek Jozua ook tot dat leger van de hemel, de krachten die er liggen in de schepping, de krachten van zon en maan, die tot stilstand worden gebracht als Jozua langer daglicht nodig heeft om de vijand te vervolgen. Dan is dat die machtige generaal die het onweer kan gebruiken in de strijd tegen de vijanden van zijn volk. Dan is dat die machtige koning die zegt: als ik maar met mijn vinger knip, dan staan die muren van Jericho op hun grondvesten te schudden. Dan blijft er helemaal niks van over. Hij, gemeente, hij beschikt over alles. En dan vraag ik u, kijk nou nog eens een keer naar die muren van Jericho, waar je net zo tegenop zat te kijken en tegenaan stond te kijken, waar Jozua zo tegenop zag van hoe kom ik erop en hoe kom ik erover. Als je dan ziet die Christus, die vorst van de strijdkrachten des Heren. Gemeente, wat worden die soldaten op die muren dan toch nietig? En wat wordt de macht van die muren dan toch klein? Wat worden die hermetisch gesloten poorten dan toch belachelijk? Jericho doet de poorten maar open, want hier is hij, het hoofd van 's hemels legermacht. Het is God geweldig in het strijden, die tot de muren van Jericho komt en die de stad gaat veroveren. Wie zich tegen hem verzet, die maakt zich alleen maar belachelijk. De boodschap wordt nog wat indringender, gemeend. Wanneer we niet alleen letten op de zelfopenbaring van de Zoon van God hier, maar ook nog even letten op dat eerste woordje dat hij spreekt. Nee! Jozua zegt, wie bent u, vriend of vijand? Christus zegt, nee. Want hij laat zich niet indelen bij de ene of de andere partij in de wereld. En daarmee maakt hij duidelijk, het is daar bij Jericho niet een strijd van Israël en van Jozua waarbij hij een handje komt helpen. Maar het is zijn strijd. En Israël mag in die strijd van de Heere een plaats hebben. Maar het is zijn strijd. Dat antwoord in onze tekst, nee, dat zegt Jozua, die muren van Jericho waar jij zo over in zit. Die vervulling van Gods belofte waar jij mee loopt te tobben omdat je er nog geen weg voor ziet, dat is niet jouw zaak, maar de mijne. En jij krijgt in die strijd die ik strijd voor mijn volk alleen maar een plaats. Want hij is opgestaan tot zijn strijd en de vijanden, die zullen verstrooid worden. Jozua en Israël gaan Kanaan niet veroveren, gemeente. We moeten eigenlijk ook niet spreken van de verovering van Kanaan. God gaat Kanaan aan Israël geven. De vervulling van Gods belofte, gemeente, dat is geen zaak van onze hand. En daarom hebben we ook Psalm 44 gezongen. Het was niet ons zwaard dat ons dit land deed erven. Niet onze kracht en strategie die de vijand verslaat. Maar het is de Heere die voor zijn volk strijdt. Die de glans van zijn goddelijk welbehagen doet lichten over dat volk naar zijn naam genoemd. En de Heere die zegt, de vervulling van hem, al mijn beloften, Jozua, dat is voor de volle 100% mijn zaak. En hij doet dat als krijgsman, als soldaat, leert me deze ontmoeting. Hij staat daar met getrokken zwaard. Jozua die komt er op zoek naar een krijgsplan, naar een strategie. Maar de Heere Jezus Christus is al uitgetrokken tot de strijd. Voor zijn volk en tegen zijn vijand. Ja, dat zijn altijd weer de twee kanten van het handelen van God, gemeente. Dat is tot verlossing en tot vreugde voor zijn volk. Maar het is tegelijkertijd tot verstrooiing en verderf voor zijn vijand. Nu de tijd gekomen is voor de vervulling van Gods belofte voor zijn volk Israël. Nu is ook de maat vol van de ongerechtigheid der Kanaaniet. Daarom moest Abraham en zijn nageslacht nog zo lang wachten op het ontvangen van de erfenis. Want de zonde van Kanaan moest nog rijpen tot het welverdiende oordeel. Zoals vandaag de zonde van de wereld nog rijpen moet voor het oordeel dat zal losbreken bij de wederkomst van de Heer Jezus. Maar die geschiedenis van Jericho die laat dan ook zien, wanneer die zondemaat vol is, dan komt de Heere zonder mankeren. En dan zijn er eeuwen voorbij gegaan sinds de Heere het land aan Abraham had beloofd. Maar dan komt de Heere om de rekening te presenteren aan degenen die niet voor hem wilden buigen. Die de spot dreven met hem en met zijn dienst. Dan gaat God oordelen over Kanaan en dan gaat hij zijn volk brengen tot de erfenis. Dat is een ernstige boodschap, gemeente, voor vijanden van de Heer. Ook voor vijanden van de Heer onder ons. Dat de Heer daar staat als strijder voor de poorten van Jericho en zegt, nu ben ik gekomen. Mensen, dan kun je de poort voor de Heer sluiten. Dan kun je wegkruipen achter dikke muren en zware wapens. Maar het helpt je helemaal geen zier. En dan kun je bondgenootschappen sluiten tot en met de duivel in eigen persoon. Maar dan ga je er vierkant aan. Want als de Heere opstaat tot de strijd, dan zijn zijn vijanden verloren, verslagen. Als hij nog maar ene vinger uitsteekt, dan blaast hij ze omver. Maar het is tegelijkertijd een troostrijke boodschap voor Jozua en Israël en voor allen die uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Dit is het hart van de boodschap van onze tekst. Voor mensen die zoeken in te gaan in de erfenis die de Heere heeft toegezegd aan zijn volk. Deze boodschap, de vervulling van Gods belofte, is voor 100% het werk van de Heere alleen. Oh, en pas dat dan maar eens toe, gemeente, en vraag je dan eens af of je daarmee geen antwoord krijgt op vragen die er misschien leven in je hart ten aanzien van de vervulling van Gods beloften en ten aanzien van de manier waarop de Heer dat gaat doen. Is dit geen antwoord op de zonde als die je benauwt? Op de wereld als die zo aan je zuigt en trekt en je merkt, ik heb er eigenlijk geen weerstand tegen? Is dit geen antwoord op de Satan die nog zo machtig is en die je niet ophoudt je aan te vechten? Is dit geen antwoord op de dood waar je zo tegenop kunt zien soms? Is dat nou geen antwoord, gemeente, dat de Heere daar tegen Jozua zegt, ik ben niet van de ene of van de andere partij, nee, maar nu ben ik gekomen, hier voor de poorten van Jericho. Nou, het gaat om de vervulling van mijn belofte. Is dat nou geen antwoord, gemeente, dat de Heere daar voor de muren van Jericho tegen zijn volk zegt, mijn volk, weet je wel dat dat mijn zaak is? Om die poorten te openen, om die muren te doen vallen, ik zal het doen, het is mijn strijd. Machtige boodschap, voor wie begeerig is naar wat de Heere beloofd heeft. Maar die ziende op zichzelf zoveel ziet wat hem doet zeggen, ik kan me zo goed voorstellen, Heere, dat u mij ermee voorbij gaat. Dat u mij niet hebben wilt in dat land ter rust. Ziende op jezelf, gemeente, dan zijn er immers zoveel zonden waar je niet van afkomt, hoe je ook vecht en hoe je ook ploetert. Je komt er immers niet van los. En als je denkt dat het wel zo is, dan vergis je je terdeeg. Hoor eens. Daar voor de poorten van Jericho zegt de Heere tegen zo'n mensenkind, die zonde van jou, dat is nou mijn zaak geworden. Mijn zaak. Daar hoef jij je in zekere zin, begrijp me wel goed natuurlijk, daar hoef jij je in zekere zin niet meer druk om te maken. Laat dat maar aan mij over. En dan is er een die maar tegen het oordeel aan zit te kijken en die zegt, o God, als u met mij in het gericht gaat, dan kan ik niet bestaan. Maar dan zegt de Heere Jezus Christus, bij die muur van Jericho, mensenkind, dat oordeel waarin jij ten onder moet gaan, dat is mijn zaak. Laat dat maar helemaal aan mij over. En dan kun je zitten, gemeente, met de hele situatie van deze wereld. En je loopt er tegenop en je loopt er tegen te pletter. Maar de Heere zegt, laat dat maar aan mij over al die toestanden en zorgen en problemen en spanningen. Het is mijn zaak en ik sta ervoor. Ik ben nu gekomen. En in dat antwoord van de Heere ligt de nadruk dan op dat woordje nu dat volk hem zo dringend nodig heeft. Nu dat volk op eigen kracht niet meer verder kan, machteloos staat te kijken. Nu ben ik gekomen. En als je goed luistert, gemeente, dan hoor je het hele evangelie van de Heer Jezus in dat woordje nu doorklinken. Ik ben gekomen. Dat is het antwoord, gemeente, op elke vraag van een ieder van ons. Het antwoord op elke zonde, op elke schuld, op elke nood en dood. Nu ben ik gekomen. Dat is het antwoord, gemeente, in mijn worstelen en in mijn vraag. Antwoord dat zijn vervulling heeft gekregen in het komen van God tot deze wereld in Bethlehem en op Golgotha. Antwoord dat zegt dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonde. Antwoord dat zijn volle kracht gekregen heeft op de paasmorgen toen deze levensvorst triomfeerde over de machten van dood en graf en hel die ons leven zo belagen kunnen en waar je tegenop kunt zien als Jozua tegen de muren van Jericho. Ik ben gekomen, dat is het antwoord van Pinkster aan het adres van een mens die zegt, o God, gun toch leven aan mijn ziel, want ik kan mezelf dat leven niet geven, ik kan mezelf niet verlossen, ik werk mezelf er alleen maar dieper en dieper in. Ik ben gekomen in de Heilige Geest, die doden levend maakt, die zondaren vernieuwt, die dwars door alle weerstanden heen breekt. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt het allemaal samengevat om de beloften van de levende God te vervullen. Die beloften die zijn in mij, ja en amen. Zoals u vanmorgen, als ik me niet vergis, ook wat gehoord hebt. Ik ben gekomen. Dat is de boodschap bij Jericho aan het adres van Gods volk dat onderweg is naar de erfenis die de Heere voor ze heeft weggelegd. Boodschap die zegt, mensenkind, de strijd is Gods strijd. De strijd is van de Heer. Snap je nou, gemeente, waarom het straks bij Jericho zo geweldig goed gaat, terwijl het een eindje verderop bij Ai volkomen misloopt? Omdat ze bij Jericho achter de Heere aangaan en bij Ai op eigen kracht strijden. Snap je nou, gemeente, waarom Gods kind met zijn God over een muur kan springen en zonder de Heere over een strootje nog struikelt? Nu ben ik gekomen. Dat is de evangelie, gemeente. Het geheim van Gods volk dat onderweg is naar de erfenis. Hij doet het. Hij alleen. Maar hij ook helemaal en zeker. En als je dan tenslotte nog vraagt naar wat de reactie moet zijn op zo'n ontmoeting met de levende Christus, wat dat wil uitwerken in een mensenleven, dan zeg ik, kijk nog ene keer naar Jozua, gemeente. Want die valt dan op de grond en in diepe verootmoediging vraagt de generaal van Israëls leger, als de eerste, de beste soldaat, om orders van de vorst van het Heer des Heer. Wat heeft mijn Heere tot zijn knecht te zeggen? En dan zeg ik, gemeente, dat is de enige reactie, hoor. De enige die past. Wanneer je zo de Heer Jezus Christus ontmoet, in wie God voor 100% zijn beloften in je leven wil vervullen, dat hij dan net als Jozua op dat moment de leiding van je leven uit handen geeft en dat je het dan aan de Heere leert overgeven. Ja, zegt u, en wat vraagt de Heere dan? Nou, dat is prachtig mooi hier, gemeente. Als je zo de Heere te voet valt, dan vraagt hij maar één ding. Trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waar ge staat is heilige grond. Heilige grond, gemeente. Omdat God, de levende God zelf, daar is. Dat wil zeggen, plaats waar de Heere is en waar Hij spreekt en waar Hij vraagt om een luisterend oor. Weet je wat dat vandaag nog betekent, gemeente? Nee, de schoenen hoeven niet uit in de kerk. We zijn hier niet in de moskee. Daar moesten we ook maar nooit terechtkomen. De schoenen hoeven niet uit in de kerk. Maar het betekent wel dit, dat je altijd met diepe eerbied komt daar op de plaats waar de Heere is en waar de Heere wil spreken tot je hart en tot je leven. Dat je met die diepe eerbied komt op de plaats waar de Heere zich wil laten vinden onder de bediening van zijn woord. Dan zegt de Heere eigenlijk tegen Jozua en tegen ons: als je nou maar luistert naar mijn stem en naar mijn woord, dan komt het in je leven goed. Dat wil dus zeggen, gemeente, je zit vanmiddag precies op de goede plek. Niet omdat ik hier ben, hoor, ik verbeeld me helemaal niks. Maar omdat de Heere je hier geroepen heeft en omdat de Heere hier een woord Gods aan je heeft. Precies op de goede plek. Stel je voor, gemeente, dat de Heere hier vanmiddag gekomen is en dat hij zegt: ik ben nu gekomen. En dat u er dan niet was geweest. Stel je voor, jongeren in de kerk, dat je vandaag had gezegd van: nou ja, ik ben zo moe nog van gisteren, ik ga maar eens een poosje slapen vanmiddag. Dan had de Heere vanmiddag gezegd: ik ben nu gekomen om mijn beloften in jouw leven te vervullen. En jij was er niet geweest. Dan was je de Heere misgelopen en de vervulling van zijn beloften als God het niet verhoedt. Nu ben ik gekomen. Stel je voor, gemeente, wij dragen die beloften aan ons voorhoofd en dat moet je nooit vergeten. En dat is een machtig voorrecht en een genadige onderscheiding van de kant van de Heere. Maar stel je nou eens voor dat je eraan voorbij zou gaan en dat God van ons zou zweren wat hij van die Israëlieten heeft gezworen in Hebreeën 4. Nooit zullen ze in mijn rust ingaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Maar aan de andere kant, gemeente, stel je nou eens voor dat er vanmiddag iemand in de kerk was gekomen, begeerig naar de vervulling van Gods belofte. Iemand die kwam en die zei: Heere, u bent toch die betrouwbare belover, maak uw woord in mijn leven waar. En dat dan aan zulken niet de Heere Jezus Christus werd verkondigd, dat zulken dan een woord verkondigd werd, dat niet het evangelie was van zonde en van genade, maar een praatje van welke moderne of ouderwetse snit dan ook, maar niet het evangelie van de levende Heere Jezus Christus. Dat is de machtige betekenis en inhoud van de rechte evangelieprediking op het erf van het genadeverbond. Dat de Heere daarin komt tot zijn gemeente en dat de Heere daarin zegt: ik ben nu gekomen om Gods beloften in je leven te vervullen. Hoe zit het, gemeente, met de vervulling van Gods beloften in uw en in jouw leven? En waar zit u? Zitten er vanmiddag nog mensen bij Jericho tegen die muren op te kijken waar ze met geen mogelijkheid overheen kunnen kijken en overheen kunnen komen? Zitten er vanmiddag mensen op de plaats waar de Heere komt? Is er in uw of jouw hart dat vluchten tot de Heere, dat zegt: ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord? Hoor. Daar is de Heer. En hij zegt: ik ben nu gekomen. En de strijd is de mijne. En de vervulling van al de beloften Gods die aan je voorhoofd geschreven staan, daar zorg ik zelf voor. Hij is nu gekomen, gemeente. En wie uitziet naar hem en wie neervalt aan zijn voeten met een luisterend oor, die ontdekt het en die leert het tot zijn eeuwige zaligheid. Want hij zal leiden het zacht gemoed in het effene recht des Heren. Die hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wegen die voeren naar Kanaan. Naar de volkomen vervulling van al Gods beloften. Amen.